Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waarin u momenteel kan luisteren naar een vaste retraite, gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag zal hij spreken over kardinaal John Henry Newman en het ideaal van de heiligheid.
Dinsdag in de tweede week van de 40-daagse vaste tijd. De vaste is een tijd om te werken aan onszelf. Vandaag zou ik het met u willen hebben over kardinaal John Newman als model van heiligheid voor ons allemaal. Eerst in het kort iets over het leven van Newman. Hij werd geboren in 1801 in Londen als zoon van een typische Anglicaanse familie. Dat betekende trouw aan de vorm van de Anglicaanse vroomheid, een Bijbelse vroomheid was dat, maar vooral ook betekende dat anti-Rooms zijn. Katholiek zijn in Engeland was in die tijd iets dat gelijk stond met maatschappelijke degradatie, en ook was het een teken van domheid en achterlijkheid. Wat ook eigen was uit het milieu waaruit hij vandaan kwam, was dat geen enkel extreme visie en gevoel daar plaats had. Het was een warm en gecultiveerd gezin, en een gezin dat het financieel goed ging, maar religieus was het getemperd. Dat is het begin, een typische Engelsman. Wat hij zijn leven lang ook gebleven is, en ook met alle vooroordelen eigen aan de Anglicaanse kerk uit het Engeland van die tijd. In 1890 sterft hij dan, in Birmingham, als kardinaal van de katholieke kerk. Een groter verschil is bijna niet denkbaar. Wat heeft zich afgespeeld in deze bijna 90 jaren van Newman's leven? Centraal moment in dat geheel is 1845 geweest, waarin Newman, die intussen een van de leidende figuren was geworden binnen de Anglicaanse kerk, juist het katholieke element in die kerk opnieuw wilde benadrukken. Deze man, leider van zoveel, werd Rooms-katholiek uiteindelijk. Dat betekende in die tijd dat hij zowat alles waarop hij zich kon beroemen kwijt was. Hij was zijn inkomen kwijt, zijn academische aanstelling in Oxford, zijn familie, zijn vrienden, want hij had geen contact meer, zeker als je zoiets schandelijks deed als katholiek worden. Daarna heeft hij als katholiek een leven gehad dat hoofdzakelijk getekend is door een hoop inspanningen voor de vorming van de katholieken, voor de vorming van een geloof dat gelijktijdig ook intelligent is en toegewijd, maar al deze inspanningen mislukten gedurende het leven van kardinaal Newman. Hij, die alles had opgegeven om katholiek te worden, zal ervaren dat men in de katholieke kerk weliswaar respect voor hem heeft en hem altijd wel min of meer voor een soort heilige houdt, maar men vertrouwt hem niet. Over zijn leven in de katholieke kerk zal hij zeggen dat het een geschiedenis geweest is van mislukking. Dit gevoel werd af en toe onderbroken wanneer hij voor het publieke forum trad en de kerk verdedigde. Daarmee had hij dan weer het vertrouwen van de doorsnee katholiek, maar eigenaardig genoeg, hoe beter hij de kerk kon verdedigen naar buiten toe, hoe meer hij ook van een aantal in de hiërarchie enkel wantrouwen kon oogsten. Ze bleven van Newman vinden een soort bom die lag te tikken en elk ogenblik kon exploderen. Toen hij stierf, schreef men in The Times, een niet-katholiek blad, ik weet niet of de Rooms-Katholieke Kerk hem ooit zal zalig verklaren, maar in het hart van velen is dit reeds geschied. Dit is het mysterie geweest van die heiligheid van Newman, die uiteindelijk vriend en vijand overtuigde. Beste luisteraar, wat kunnen wij daarmee doen als model van heiligheid voor onszelf? Ik denk dat het eerste waarnaar wij moeten kijken is, wat heeft Newman eigenlijk tot een bewuste christen gemaakt? Hij noemt dat zijn eerste bekering op de leeftijd van 15 jaar. Later zal hij zeggen dat dit de fundamenteelste verandering is geweest in zijn leven. Als 15-jarige. En alles wat daarna kwam, ook zijn katholiek worden, en alles wat hij doorstaan heeft en heeft weten te lijden, is eigenlijk een gevolg van die eerste bekering. Dus daar moeten wij gaan zoeken naar het fundamentele ankerpunt van zijn heiligheid. Zelf heeft hij hierover nooit veel gezegd, maar één ding is wel duidelijk. Op 15-jarige leeftijd was God niet langer voor hem een idee, maar een persoon. Heel eenvoudig. De ervaring waaraan hij zijn leven lang zal trouw blijven, God is geen idee, God is geen systeem, God is geen theorie, God is een persoon. God is een gij dat tegenover je staat en die je op de allerpersoonlijkste manier aanspreekt om op een allerpersoonlijkste wijze met je in gemeenschap te treden. Daarover zal Newman later zeggen, omdat je dan begint jezelf goed te zien. Het verbindingspunt tussen God en ons ligt in onszelf. In onszelf dus. Omdat God het ons ingeschapen heeft. Er is een ingeschapen aanwezigheid van God in de mens. En dit is het geweten. Men heeft al gezegd, als Newman heilig wordt verklaard, dan zal zijn titel zijn kerkleraar van het geweten. Wat betekent dat voor Newman dat je God in je geweten ontmoet? Voor Newman moet je dat geweten op een dubbele manier verstaan. In de eerste plaats is het geweten wat hij noemt a moral sense, een zin voor het morele. Dat betekent een lijst van dingen die als goed of als kwaad worden betiteld. Dat aspect van je geweten is natuurlijk zeer veranderlijk naar gelang de cultuur, de positie die je hebt, de fase van ontwikkeling van je leven. De morele zin van je leven kan veranderen. Daar kun je zeer onduidelijk over zijn. Daar kun je in dwalen of de verkeerde standaarden hanteren. Maar achter die morele zin staat iets veel belangrijkers wat hij noemde the sense of duty. Het besef van verplichting. En zo heeft God de mens geschapen. De mens heeft in zich het diepe besef dat hij het goede moet doen en het kwade moet laten. De mens kan dwalen in wat goed en kwaad is, maar iedere mens die zijn geweten beluistert, weet, ik ben verplicht tot het goede, ik moet mij weghouden van het kwade. Newman vraagt zich dan af, wat is dat, dat je verplicht bent tot het goede? In je is iemand, daar is een stem. Soms noemt Newman het de echo van een stem die zegt, gij zult het goede doen. Die iemand die u zo aanspreekt, die is eigenlijk onafhankelijk van jezelf. In u ontmoet je een ander. Een ander die tot in de diepste zielenroerselen van je hart kan kijken. Die ander is ook alomtegenwoordig. Hij begeleidt je steeds, hij doorziet je, hij klaagt je aan of hij prijst je, één van de twee. Ook wanneer mensen buiten niets merken van datgene wat je hebt gedaan of gedacht of wat je wilt doen. Je staat innerlijk als het ware voor een tribunaal, zegt Newman, en je kunt aan die rechter niet ontkomen. Die kent je, die doorgrondt je en die legt precies de vinger op de zwakke plek in je innerlijk. Ook wanneer niemand het ziet, wanneer niemand het merkt. Wel, zegt Newman, daar heb je in jezelf het bewijs van Gods bestaan. Newman zal alleen dit godsbewijs, of liever gezegd een weg naar God, als houdbaar beschouwen. Het is de echo van de stem van iemand die innerlijk voortdurend bij je is, voor wie alles open ligt en die maar blijft hameren op «Gij zult het goede doen, gij zult het kwade haten». Of laten, beter gezegd. Die innerlijke stem heeft een macht over u. Wanneer je het kwade doet en je weet het, dan heb je geen rust, geen vrede. Er is geen menselijk geluk mogelijk indien dit niet in harmonie is met diegene die in je geweten spreekt. Natuurlijk, zegt Newman, je kunt die stem, dat gevoel van verplichting voor het goede, proberen naar beneden te halen, te negeren. Je kunt zo gaan leven dat die stem steeds stiller gaat klinken. Je kunt ook zo gaan leven, en voor de meesten is dat zo, dat die stem niet altijd helder en duidelijk is. Maar als je die stem eenmaal hebt vernomen en aanvaard, dan is er geen geluk mogelijk zonder de harmonie met diegene die je aanspreekt van binnen. Dat geweten heeft voor velen van ons een negatieve bijklank. Want dat geweten klaagt aan. Het geweten leren wij hoofdzakelijk kennen door ons slecht geweten. Veel minder vaak door de diepe vrede die het geeft. En toch, zegt Newman, deze aanwezigheid van God, want alleen God is alles overstijgend en alles doordringend, alleen voor God ligt alles open, alleen God kan ons van binnen zo aanspreken dat wij erdoor geraakt worden. Daar zit voor Newman ook meteen in dat God een persoon is. Een ding kan je nooit zo raken en een idee ook niet. Een persoon wel. God is een persoon. Het ideaal van heiligheid bij kardinaal Newman over het geweten. Het geweten, ook wanneer het ons aanklaagt, openbaart uiteindelijk de goede God. Dat is misschien wel het centrale in Newmans ervaring van het geweten, als begin van de weg naar heiligheid. Wanneer het geweten, of diegene die daarin spreekt, ons blijft aanklagen wanneer we het kwade doen, dan heeft dat ermee te maken dat diegene die daar spreekt ons niet met rust laat, er geen vrede mee heeft dat wij in het kwade leven. Dat hij zo goed is dat hij nooit vrede heeft met het kwade en dat hij nooit vrede heeft dat de mens vrede zou hebben met zijn eigen kwaad. Het is voor Newman een algoede God die, omdat hij puur goedheid is, ook nooit enig compromis kan sluiten met het kwade. Er is geen compromis mogelijk van goedheid en slechtheid. God, de puur goede, zal ons juist, wanneer wij aangeklaagd worden in ons geweten, ervan overtuigen dat Hij goed is en goed blijft, ook wanneer wij slecht zijn, en dat Hij door ons te blijven appelleren oproept tot de goedheid die Hij zelf is. Dat is het uitgangspunt. Wij leren een God kennen die goed is, die belangstelling heeft voor de mens, die de mens blijft begeleiden en aanspreken, en die de mens tot het goede wil brengen, zonder zich daar ooit van terug te trekken. In wezen is dus de gewetenservaring niet alleen een ontdekken van God, maar het is ook het ontdekken van een goede God. Juist daar waar die goede God geen vrede neemt met het kwade. Newman weet maar al te goed dat je geen voldoening kunt hebben in wat je weet. Hij zegt: als die God mij aanspreekt en mijn geweten mij blijft oproepen tot het goede, maar ik hang vast in het kwaad, dan geeft juist die ervaring van de goede God en uw geweten je ook in dat je moet uitzien naar vergeving, dat ons uiteindelijk zal omvormen tot een grotere heiligheid. De ervaring van het geweten is voor Newman dan ook een belofte, een oproep om uit te zien naar God. Naar Gods woord van vergeving, naar opnieuw gemaakt worden, verlost worden, waarop je mag hopen. Als die goede God ons tot het goede wil brengen, dan zal juist diezelfde goedheid van God er ook voor zorgen dat Hij in onze soms rampzalige geschiedenis binnentreedt, om een verlossende God, een heiligende God te zijn. Het geweten is voor Newman niet in de eerste plaats een onaangenaam iets, het is het tegenovergestelde. Het geweten is een vindplaats van een God die bij ons is. Een God die ons aanspreekt. En waar spreekt God ons aan? Newman zou zeggen, in ons hart. Aan het einde van zijn dagen, wanneer Leo XIII paus wordt en Newman uiteindelijk de wijding tot kardinaal krijgt, waarschijnlijk om goed te maken wat hem was aangedaan, zal Newman als motto kiezen Cor ad cor loquitur. Het hart spreekt tot het hart. Voor Newman is dat in het geweten. En hij zal zeggen, wanneer je werkelijk vooruit wilt komen in het leven, wanneer je vrede wilt hebben, wanneer je licht wilt zien, gehoorzaam dan aan je geweten. Waar je je op dit moment ook bevindt, keer naar binnen. Luister aandachtig en gehoorzaam aan wat het geweten je zegt. Dat is de voorwaarde om vooruit te komen in het moreel leven, maar ook vooruit te komen in je opgang naar God. Alleen wie gehoorzaamt aan het licht dat hij heeft ontvangen, is in staat om het licht te begrijpen en hij wordt voorbereid op het ontvangen van meer licht. Het hart spreekt tot het hart. Maar wat in het hart van het geweten weer klinkt, is ook de gehoorzaamheid aan het geweten. Begin waar je staat en zet eenvoudig de eerstvolgende stap, volgens het licht dat je hebt ontvangen. Voor Newman zal het ontdekken van de waarheid altijd samenhangen met de waarheid die je al hebt ingezien. Wanneer je vandaag de waarheid die je hebt ingezien niet volgt, dan blokkeer je jezelf om de volgende openbaring van waarheid te kunnen ontvangen en te kunnen verstaan. Geloofsgehoorzaamheid is nodig om te kunnen geloven, maar ook om het geloof te kunnen verstaan. Meer weten, zal Newman vaak zeggen, maak je niet tot een beter mens en zeker niet tot een heilig mens. Alleen wanneer je de stap zet in de richting die het licht dat van God komt je geeft, kun je inderdaad een beter mens en ook een wijs mens worden. dan ben je ook in staat om God beter te horen en beter na te volgen. Wat een mens eigenlijk in het geweten ervaart, is een God die tegenover ons staat, maar die wel in ons komt, in ons spreekt. De Heer en de God, de Schepper van hemel en aarde, heeft een persoonlijke belangstelling in ieder van ons. Hij wil als het ware in ons wonen. Hij wil in ons komen, zijn verblijf in ons nemen. God wil tot ons komen, zoals wij hem in het geweten ervaren. Als iemand met een ander hart dan het mijne, maar dat mijn hart wil vervullen en dat mijn hart vrede vindt in het zijne. Uitzien naar God is ook uitzien naar de verdere openbaring van God. Voor Newman is het duidelijk, wie God erkent in het geweten, begint uit te zien naar God. Een God die zichzelf in alle vrijheid openbaart in de geschiedenis van de mensheid, maar ook in de geschiedenis van ieder van ons persoonlijk. Juist omdat God een persoon is, heeft hij ook de vrijheid om op een eigen wijze, niet op de onze, maar op zijn wijze, opnieuw en onverwacht binnen te treden in ons leven en zich aan ons kenbaar te maken. De geschapen mens is een mens die gericht is op de bijzondere openbaring van God. En de mens ziet daar ook naar uit. Newman ontdekt God, sprekend in het diepste van zijn eigen wezen. Maar omdat het God is die een ander is dan hijzelf, blijft hij niet naar binnen kijken, maar gaat hij in de geschiedenis kijken. Hij gaat kijken waar die God dan te vinden is, waar die God zich meer openbaart. Voor Newman betekent dit dat de weg naar de heiligheid een gewetensvolle weg is en gelijktijdig ook een dogmatische weg. Mensen die heel graag bij Newman blijven staan als de man van het geweten, en dat is waar, maar Newman ontdekt iemand in dat geweten. En die iemand heeft een eigen identiteit. En die identiteit kunnen wij niet wetenschappelijk achterhalen. Die kan enkel tot ons komen via openbaring. God werkelijk leren kennen, diegene op wiens spoor je bent gezet, diegene die geheel en al in je weerklinkt, is alleen maar mogelijk wanneer je je toevertrouwt aan de manier waarop hij zich aan jou toevertrouwt. Dat is voor Newman de openbaring. Laten we duidelijk zijn, zegt Newman, dat is niet iets dat enkel in ons innerlijk gebeurt. Diegene die ik in mijn geweten ervaar, hoe persoonlijk ook, is de God van allen. Het is niet alleen de God van mijn geschiedenis, het is de God van de geschiedenis van iedereen. Dan moet je dus ook luisteren naar de openbaring die God gegeven heeft, niet aan de enkeling, maar aan zijn volk en aan zijn kerk. Dat wil zeggen, aan diegenen die datgene wat God toevertrouwt in vertrouwen en geloof aanvaarden. Alleen die gemeenschap kan die bijzondere openbaring van God doorgeven. Thank you. Newman geeft aan dat er een kerk nodig is, een kerk die de openbaring bewaart en doorgeeft. Hij spreekt zelfs over dogma's. Een dogma is voor Newman niet een leer waarin God wordt gevangen, nee, een dogma is een beveiliging. God heeft zich geopenbaard niet als een idee, iets wat onduidelijk is, maar als iets dat duidelijk is. Het dogma doet niet meer dan de waarheid van Gods openbaring bewaren en beveiligen. Daarom is het geloof in God als de ander en de spiritualiteit die daaruit voortkomt voor Newman vanzelfsprekend dogmatisch, hoe ongenaam dat woord velen ook in de oren klinkt. Juist omdat het niet een spiegelbeeld is van mijzelf, maar iets dat ik samen met anderen van God ontvangen heb en waar ik ook niets aan kan veranderen. Ik kan enkel proberen mij deze openbaring ook eigen te maken, die beter te gaan verstaan en zo toe te voegen aan het geloofsverstaan van allen. Vanuit de Schrift, de Bijbel, begint het proces van het beter gaan verstaan van wat God heeft gegeven. Het heeft een hele ontwikkeling in de kerk en ook in het individuele leven. Maar je verstaat alleen maar iets beter wat je al gegeven is, omdat Gods openbaring in Christus eens en voor al is geschied. Deze dogmatische component van het geloof betekent voor Newman ook dat hij een leerling wordt, een leerling van drie scholen. In de eerste plaats natuurlijk van de Heilige Schrift, het eerste en fundamentele document van de openbaring. Dit is niet gelijk aan de openbaring, maar ze is het document van de openbaring. De openbaring is uiteindelijk groter. Het tweede is dat hij in de leer gaat bij de kerk, want de kerk is de eigenlijke gemeenschap waarin de openbaring weerklank vindt, waar het geloof beaamd en gevierd wordt en waar het geloof in sacramenten tot ons komt en in belijdenissen wordt vastgelegd. Vastgelegd moet tussen haakjes, want het kan altijd beter en er kunnen altijd inzichten bijkomen die wij eerder niet hadden en die er toch bij horen. Ten derde, je moet een leerling zijn, leerling van de kerk. Een manier om dat te leren voor Newman is dan ook de geschiedenis van de kerk te bestuderen. En dat zal hij onmiddellijk na zijn eerste bekering doen. Het is in de leer gaan van die gehele geschiedenis om te weten wat is het nu wat geopenbaard is, maar ook hoe hebben de mensen daar ja op gezegd? Hoe hebben ze dat ja-woord beleefd? Hoe heeft dat gestalte gekregen in alle mogelijke structuren en praktijken in de kerk? Dit leerproces heeft voor Newman een grote ernst. Hij leert uiteindelijk op zijn knieën, biddend om te kunnen zien, biddend om licht. Hij leert door wat hij heeft gezien in zijn daden om te zetten. En dat zonder het op te geven. Dit zegt ook dat dit leerproces een menselijk proces is, dat dit stap voor stap verloopt. Een mens heeft misschien een eenmalig inzicht, maar voor hij het verstaat en voor hij het vertaald heeft naar zijn leven, daar gaat lange tijd overheen. Dat is de weg van de heiligheid. Dat is het proces om de ander, hoofdletter, ander, steeds beter te leren kennen. De ander die God is, wetend dat je die ander nooit in je eentje ontvangt, maar altijd in de gemeenschap van de kerk. Dit is het wat Newman op weg zet, en hij beseft dat het vertalen naar de daad toe moet gebeuren in de gewone, alledaagse dingen van het leven. Niet iets dat extreem is, dat bijzonder of groot is. Wij moeten op de eerste plaats zoeken naar het vertalen van het grote licht tot in de kleinste daden die we stellen, onze kleinste verlangens, onze kleinste gedachten ook. Dat licht is de aanwezigheid van God en het wil alles in het menselijk leven doordringen en alles vormen, omvormen zelfs. Er wordt wel eens gezegd dat Newman de spiritualiteit van Thérèse van Lisieux voorgeleefd heeft. Deze beiden waren beoefenaars van de kleine weg, in de gewone, alledaagse dingen een zo groot mogelijke gehoorzaamheid realiseren. Op weg door het gewone leven naar de grote heiligheid. Maar het gaat om een vanzelfsprekendheid die niet vanzelf gaat natuurlijk. Wanneer hij op 15-jarige leeftijd aan deze tocht naar God en met God begint, weet hij bij God niet waar dit zal eindigen. Het zal hem langzaam maar zeker verder voeren. Het zal stukje bij beetje ontdekt worden, totdat hij tot de meest gruwelijke ontdekking komt die voor hem mogelijk was. De Anglicaanse kerk, waarvan hij zielsveel hield, waarop hij een enorme invloed uitoefende in zijn tijd, waar hij zeer veel mensen met het ideaal en de ernst van de heiligheid had aangestoken. Die kerk was niet de ware kerk. Het was de kerk van de scheuring, het schisma. Niet zelfs een tak van de ene kerk, het was een afgebroken tak. Je kunt u voorstellen wat dat betekent. Wanneer een gewone mens de weg vindt naar de katholieke kerk, is daarover weinig commentaar. Maar wanneer een van de grote geestelijke leiders van een andere kerk tot de conclusie komt dat zijn geliefde kerk afgebroken is van de ware kerk, dat is een onvoorstelbare pijn. Newman was niet bang voor die pijn. Ook hier gehoorzaamde hij aan het licht dat hij had ontvangen en hij zette de stap waarmee hij letterlijk alles verloor. Vooral de wereld waarin hij thuis was, om binnen te treden in een wereld die hem vreemd was. Het katholieke geloof en de kerk, de katholieke kerk, was voor hem een vreemde wereld. Maar voor Newman was dat juist een uitdrukking van de ernst. Het licht dat je hebt gezien, niet negeren. Je moet het gehoorzamen, al kost het je alles. Het naleven van de gehoorzaamheid voert tot een steeds sterkere werking van de Heilige Geest in ons. Die Heilige Geest in ons brengt ons tot een gelijkvormigheid met Jezus Christus. Al dat spreken over openbaring heeft voor Newman een dogmatische inhoud, de concreetheid van Jezus Christus. En het is niet de door ons gedroomde Jezus die in ons moet zijn, maar de werkelijke Jezus. En dat is het werk van de Heilige Geest, die in de inwoning van die Heilige Geest vindt de mens niet enkel de vrede van het geweten, maar daarin vindt hij ook de diepste vervulling van al wat ons hart naar uitgaat. Thank you.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze aflevering In de Vaste Retraiten, gebracht door priester Karel Loots. U kan deze altijd online terugvinden op radiomaria.be bij het programma Catechismus. Radio Maria wenst u een genadevolle 40 dagen tijd.